Even kijken waar we waren gebleven. Ja. Nou, ik zei net al, kunnen we weer? Kunnen we? Ik zei net al dat die Joden, die hebben dat, hè, dat werd ingezet als altoos durende inzetting en ze hebben dat ook gedaan. Heel fanatiek, op het fanatieke af zou ik zeggen. Dat Flavius Josephus, dat is een geschiedschrijver van de Joden, die leefde net na Paulus, zo'n beetje. En die heeft meegemaakt dat de tempel werd verwoest. En die schreef dat op het moment dat die tempel werd verwoest, dat er 1 miljoen mensen in Jeruzalem waren voor het paasfeest. Nou, dat is 40 jaar na Jezus. Dus je moet je voorstellen dat dat gebruik wat ze in Egypte moesten doen, dat is helemaal uitgegroeid door een enorm iets, dat in Jezus' tijd, toen Jezus naar de tempel ging met Pasen, kwamen daar 1 miljoen mensen naar die stad toe. Je kan je ook voorstellen dat als zo'n 1 miljoen mensen naar zo'n stad trekken, dat alle herbergen, alle slaapgelegenheden in de buurt van die stad helemaal vol zijn. Je kan je ook voorstellen dat Jezus, toen hij geboren werd, dat om die reden ook al die slaapgelegenheden vol waren. En dat is ook met die intocht, dat was vlak voor Pasen. Paul die zei het al, dat was op de 10e dag van de eerste maand, van de maand Aviv. Er waren daar ongeveer 1 miljoen mensen in die stad. En je moet je voorstellen dat 1 miljoen mensen, die offeren met elkaar, ze hebben wel eens een schatting gedaan, Flavius Josephus doet het ook, die komt op 250.000 lammetjes die geslacht worden. Dat moet een grote rivier van bloed zijn geweest, die vanaf die tempel, zo het, is dat het Kidrondal, erachterin loopt? Dat moet een heel... we gaan eens even dat verhaal lezen. En dat ik lees uit Lucas, want daar is het allemaal lekker compact. Matthäus is eigenlijk mijn lievelingsevangelie, omdat dat ook in het Hebreeuws gevonden is tegenwoordig. Maar dan moet ik zeggen, dat is weer een ander. Ze hebben de afgelopen maanden ook het Lucas-evangelie in het Hebreeuws gevonden en het Johannes-evangelie. En die lagen bewaard in het Vaticaan. En dat is waarschijnlijk nog eerder geschreven dan de Griekse evangeliën die we hebben. Maar goed, dat was even terzijde. De intocht in Jeruzalem. Lucas 19, vers 28. En dit is dus dat feest waar alle mannen heen moesten. Dus Jezus ook en zijn discipelen en de schriftgeleerden en alle farizeeërs, alle mannen in Israël, moesten naar de feest toe. En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg genaamd Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond en zeide, ga naar het dorp hier tegenover. En als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak dat los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los? Zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij, die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het, zoals hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden, de Heere heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus en wierpen hun kleder over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichtbij gekomen was, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de hele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en eerde in de hoogste hemelen. En enige der farizeeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zeide, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. Nou, dat stukje, dat heb ik van het weekend nog verteld, dat was voor mij een van de triggers om me te gaan verdiepen in Jezus. Want dit zingen ze in de musical Jesus Christ Superstar. En toen dacht ik van, ja, dat is onzin, dat staat er niet. Maar daar zegt ook de Jezus, die dat speelt, die zegt, joh, als ik mijn discipelen zeg te stoppen, dan gaan de stenen zingen. Nou, dat ben ik toen na gaan zoeken en dit was... maar ik wilde even opzoeken, Zacharia 9 vers 9. Dus, Zacharia 9, vers 9. He, want we weten inmiddels dat dit dus het lammetje is wat wordt binnengehaald in de huis op de tiende dag. Jezus is het lam, hè? Johannes gaf dat aan, Johannes de Doper. Toen hij Jezus voor het eerst zag, zei hij, zie het lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Dus het lammetje wordt binnengehaald en hoe wordt het dan binnengehaald? En dat staat in Zacharia 9 vers 9. Jubelt luide, gij dochter van Sion, juich gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zeer gevierend, nederig en rijdende op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. En hij zal de volkeren vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einde der aarde. Die discipelen hadden deze profetie in hun hoofd. En daarvoor hadden ze ook het idee dat Jezus die Romeinen eruit zou gooien. Alleen ze begrepen niet dat die hele profetie pas later waarheid wordt. He, dat de knecht eerst kwam om te lijden. Maar goed, Jeruzalem wel, had wel moeten zien dat haar koning op zijn ezel naar binnen kwam. En hoe is dan dat verhaal? Kijk, op die tiende dag van de maand ging iedereen zijn lammetje halen. En die lammetjes die kwamen uit Bethlehem. Die werden daar gefokt en die groeiden daarop. En daar kwamen die lammetjes vandaan. En dat hadden ze zo bedacht dat de hoge priester, die moest het lam voor het hele volk halen. En die ging op die tiende dag van de maand, ging die naar Bethlehem. En die kwam dan in een stoet terug naar de stad met zijn lam. En dan op het moment dat hij bij Jeruzalem kwam, dan werd hij binnengehaald. En dan werd er geroepen, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. En je moet je voorstellen, er stonden daar ja, die miljoen mensen langs de kant van de weg. En als de eerste begint te roepen, dan zie je niet wat daar gebeurt. Je gaat gewoon meestaan roepen. Dus ik denk dat er heel veel mensen stonden die dachten dat de hoge priester daar met zijn lam naar boven kwam. En die waren verbaasd dat Jezus daar naar boven. En daarvoor zeggen die farizeeën en schriftgeleerden ook, stop nou, discipelen, want we moeten wachten tot de hoge priester komt. En dan zegt Jezus, maar ho, dit is niet meer te stoppen. Als ik zeg tegen mijn discipelen dat ze moeten stoppen, dan gaan de stenen roepen. Kunnen jullie het nog volgen? Dus in plaats van de hoge priester met zijn lam, kwam daar Jezus. En wat gaat Jezus dan doen? Het eerste wat hij doet, lezen we in Lucas. En hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, en mijn huis zal een bedehuis zijn. Maar gij hebt het tot een roovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel, de overpriesters en de schriftgeleerden, evenals de voornaamste van het volk, zochten gelegenheid om hem om te brengen. Maar ze vonden niet dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. Wat doet Jezus hier? Wat moesten ze uit hun huis verwijderen? Hij maakt het huis schoon. Hij gooit het zuurdeesem eruit. Want de dagen van de ongezuurde broden komen eraan. En die kooplieden, die horen niet in de tempel thuis. Het is een bedevaartshuis. En dan krijg je dat hij geïnspecteerd wordt, Jezus. In 20, en het geschiedde op een der dagen waarop hij het volk in de tempel leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten erbij kwamen staan en zei, en dan krijg je dat vier dagen lang iedereen aan Jezus vragen stelt. Je hebt dat verhaal over de belasting, je hebt het verhaal, je hebt een aantal verhalen en Jezus vertelt de gelijkenis en iedereen keurt Jezus of die onberispelijk is en of die wel een gaaf lam is, hè, dat tamim. En uiteindelijk krijg je dan in 22 het feest nu, de ongezierde broden, dat het Pascha genoemd werd, naderde. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij hem uit de weg konden ruimen, want ze waren bang voor het volk. Nou, en dan zoeken ze Judas aan. En dat staat weer niet helemaal lekker beschreven in Lucas. Dus dan gaan we even een zijstapje maken naar Matthäus. Matthäus 26. Want dan zien we hoe Jezus geïnspecteerd wordt door de overpriesters en de hoge priester. Ja, dus hij is verraden door Judas. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is met de hof van Gethsemane en dat dan dat bidden. En dan Matteüs 26, vers 59. Oké, laten we in 57 beginnen. Die nu Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. En Petrus volgde hem van verder tot aan het hof, aan de hof van de hoge priester. En binnengekomen zijnde, ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien. De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden, om hem te dood te brengen. Maar ze vonden er geen. Jezus was onberispelijk. Ze vonden er geen. Hoewel er vele valse getuigen optraden, maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zeide tot hem, geeft gij geen antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Ook de hoge priester vindt niks in Jezus wat hem kan beschuldigen. Jezus blijft onbeschuldigd, maar dan gebeurt er iets. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide, hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Wat hier gebeurt, dat ontgaat ons misschien een beetje. Die hoge priester veroordeelt zichzelf. Dan gaan we terug naar Aaron met zijn zonen. In het begin dan is die tabernakel en dan heeft God gezegd, je mag geen vreemd vuur voor dat altaar brengen. En dan brengen de 2 zonen van Aaron, Nadab en Abihu, die brengen vreemd vuur voor de Heer. Hè? Dus die nemen hun vuurpan van thuis mee en die gaan daarmee offeren. En dan wordt God boos en die doodt die zonen. En dan zegt Mozes tegen Aaron, je mag je kleren niet scheuren. Ja, scheuren was een teken van rouw, want als je dat doet, dan sterf je. De hoge priester mocht zijn kleren niet scheuren. Die hoge priester hier doet dat wel. En het is heel grappig, hij staat tegenover de hoge priester, hè, onze latere hoge priester, Jezus. En eigenlijk veroordeelt die hoge priester zichzelf door zijn kleren te scheuren. Hij doet iets wat een hoge priester helemaal niet mag doen, helemaal niet kan doen. En als je dan later leest dat Jezus' kleren niet gescheurd worden, maar verdeeld worden, dan weet ik wel wie de hoge priester is van de twee. Dat is, ja, lees je even aan voorbij. Nou, en dan zegt hij, waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat denkt u? Zij antwoordde en zeide, hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Nou, dan krijg je die hele, dat Jezus naar Pilatus wordt gebracht. En dan Pilatus brengt hem naar Herodes. Ik heb daar ook nog even een plaatje van. Dat is, anders vraag je, wat gebeurt er nou? Want Pilatus weet eigenlijk niet goed wat hij met Jezus aan moet. Jezus is onschuldig. En Pilatus zegt dat ook, ik vind geen schuld in deze man. En dan bedenkt Pilatus iets slim. Kijk, dat volk uit dat land, dit is dat land, Israël. En dat was, eerst was dat Herodes de Grote. Weet je, die de tempel weer op had gebouwd. Die ook aan de macht was toen Jezus geboren was. En toen Herodes de Grote doodging, werd het verdeeld over zijn 4 kinderen. Herodes Antipas, Filippus, Salome en Herodes Archelaus. Nou, die Herodes Antipas, die kennen we, want naar die man wordt Jezus toegestuurd. Die regeerde in Galilea, in die paasgebieden en in dit gebied. En die Herodes Archelaus, die regeerde in Judea, in het groene gebied. Maar die maakte er een potje van. En toen zeiden de Romeinen van, dat is klaar, daar gaan we niet meer verder. We gaan daar gouverneurs neerzetten, of prefecten. En Pilatus was zo'n gouverneur. Dus Pilatus regeerde over dat groene gebied. En Herodes Antipas over dat paarse gebied. En dat wist die Pilatus en die dacht, hé, ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet doen met die Jezus, want ik vind geen schuld in me en ik heb eigenlijk geen zin om een relletje te veroorzaken door hem ter dood te brengen. Hij komt uit Galilea toch? Hij komt uit Nazareth. En dat valt onder Herodes. Hey, en Herodes, die is ook in de stad, want die komt ook voor het Pasen naar Jeruzalem. Ik stuur Jezus naar Herodes. Dat is slim. En dan zie je bij Herodes dat Herodes eigenlijk niet op zoek is naar schuld bij Jezus. Maar Herodes die is op sensatie uit. Die wil een wonder zien. En die wordt erin teleurgesteld. Jezus doet dat niet. En dan zegt hij, joh, weet je, ga maar terug naar Pilatus. Pilatus moet maar doen. En van die dag af worden die twee vrienden. Pilatus en Herodes. Daarvoor konden ze elkaar in die luchthof zien. En vanaf die dag werden ze vrienden. Nou, en dan krijg je dat hele spel bij Pilatus. En dan zegt Pilatus uiteindelijk, dat lezen we in Lucas 23. Lucas 23. Pilatus nu riep de overpriesters en de oversten en het volk bijeen en zeide tot hen, gij hebt deze mens bij mij gebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid verhoord. En in deze mens heb ik geen enkele grond gevonden voor datgene waarvan gij hem beschuldigt. En ook Herodes niet, want hij heeft hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door hem bedreven dat de dood verdient. Ik zal hem dus geestelen en dan loslaten. Want hij was verplicht hun op het feest iemand los te laten. Maar zij schreeuwde als een man, zeggende, weg met hem, laat ons Barabbas los. En deze was wegens een oproer dat in de stad was voorgevallen en een doodslag gevangen gezet. Doch Pilatus richtte zich wederom met luide stem tot hem, omdat hij Jezus wenste los te laten. Maar zij riepen terug en zeiden, kruisig hem, kruisig hem. Hij zeide voor de derde maal tot hen, wat heeft deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus geeselen en dan loslaten. Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw dat hij gekruisigd zou worden. En hun geschreeuw werd al sterker. En Pilatus besliste dat aan hun eis moest worden voldaan. En hij liet de man los die wegens oproer en doodslag was gevangen gezet, die zij eisten. Doch Jezus gaf hij over aan hun wil. Dus ook Pilatus vindt geen schuld in Jezus. En die zegt, hij is onbeschuldigbaar. Hij is tamim, hij is dat gave lam. De rest weten we allemaal. Hè? Dan gaat Jezus wordt naar het kruis geleid. En die sterft er aan het kruis. En voordat hij sterft, want het is voor de Sabbat. Hè? Want hij wordt gekruisigd op die 14e. En die Sabbat, die eerste Sabbat van het feest der ongezuurde broden begint. En dan mag er niemand aan het kruis hangen. Dus die andere twee misdadigers die om hem heen hangen, daar worden de botten van gebroken. Hè? Want aan zo'n kruis, wat er gebeurt is, je hangt zo en je drukt je iedere keer omhoog om weer adem te kunnen halen. En als je dan die botten breekt, dan kan je jezelf niet meer omhoog drukken. En dan stik je. Het is een verschrikkelijke dood, dat kon soms wel dagen duren. Een week soms wel. Maar bij Jezus, die was al voor die tijd gestorven, dus zijn botten werden niet gebroken. Hij bleef tot aan het einde toe dat gave lam. En wat dan zo mooi is, hè, dan krijg je die paasdag en dan komt Maria hem tegemoet en die wil hem aanraken en zegt, die raakt me niet aan. Want hij moet nog als die eersteling scharven voor zijn vader verschijnen. Als ongezuurd brood, zonder zonde, gaat hij dat doen. Nou, dat vond ik wonderbaarlijk hoe Jezus dat hele feest invult. Hè? Zoals we dat in Exodus hebben gelezen. Jezus vervult dat hele feest. Zoals hij alle feesten heeft vervuld, heeft hij ook dit feest vervuld. Nou, dat vind ik wonderlijk. God heeft dat zo mooi in lijn gezet. En dan zie je eigenlijk even kijken of ik alles... Ja, nou, hij presenteerde zichzelf als eersteling scharven. En wat ik dan zo mooi is van, zoals God het volk verloste uit die slavernij van Egypte, zo verlost Jezus ons van de slavernij van de zonde. Als je dat beeld meeneemt. En dat is, wij noemen het Pasen, maar er zit dus veel meer aan vast dan alleen die ene zondagmorgen. Het is dat hele feest van ongezuurde broden. Dat bewegen van die eerstelingscharven. Dat in huis nemen van het lam. Wat er allemaal bij komt kijken van oorsprong waar wij één dag van hebben gemaakt. Pasen. Nou, tot zover. Ik heb nog één sheet. Maar, dit zijn dit is de... Hoe dat dan ongeveer gegaan zou kunnen zijn. Hè? Maar nogmaals, dus hier zijn allerlei theorieën over. Ik weet niet of het... Dit is het begin van de eerste maand. Op de tiende van de maand krijg je dan in huis nemen van het lammetje. Hè, Jezus intocht in Jeruzalem. Dan wordt hij 4 dagen lang geïnspecteerd. Vertroeteld. Ja, en geïnspecteerd, of het wel een gaaf lammetje is. Dan wordt hij geslacht. Dan begint het feest van de ongezuurde broden. Dan krijg je 3 dagen in het graf. En dan de dag van de eerstelingsscharven, waarop Jezus opstaat en voor de Vader beweegt. Nou, en dan uiteindelijk het einde van het feest, de ongezuurde broden. Dit zou een schema kunnen zijn. En deze man, die zegt van nou... maar dat is verder niet... Die tiende, dat is op een... wat is het? Op een sabbat. Het sterven is op een woensdag. Die eerste sabbat is op een donderdag. En uiteindelijk staat hij op aan het einde van de sabbat. Maar goed, dat is een heleboel... daar zijn een heleboel andere sheets van. Uiteindelijk ging het Jezus maar om één ding. En dat is het verkondigen van de eer en glorie van zijn Vader. He, en dat volk weer terugbrengen bij zijn vader. En ons terugbrengen bij zijn vader. En daarmee begon het bij Egypte ook allemaal.
Weet je wat mij nu te binnen schiet? Dat in het Oude Testament er zoveel dingen visueel waren.
Ja.
Het lam. Jezus. Waarvoor was het lam veilig heilig?
In Egypte. Ja, in Egypte was alles heilig. Daar baden ze katten en toren. En... Ja, ja. Nee, maar ze vonden dat een wonderlijk beest. En dan gingen ze vereerden. Net als die meskeven. Wij zeggen van, ja, raar beest. Maar ze vereerden die meskeven. Nee, dat deden ze zelf. Ja? Dat deden ze zelf. Dat is, maar goed, heel die offerdienst is ook voor een deel gewijzigd. Hè? Kijk, bij die berg Sinai kregen ze ook allemaal geboden ten aanzien van die offerdiensten. Hè? Een van die dingen was, in Egypte moeten ze dat in hun huis doen. Mochten ze dat lam ook niet meer naar buiten brengen. Toen ze in het land kwamen, moesten ze het doen op de plek waar God het aangewezen had. Ja, dat zagen we vorige keer bij Elia ook, die deed het op de Karmel. Maar eigenlijk ging dat in tegen het gebod van God. Want offeren moest gebeuren in Jeruzalem. Dus er zijn allemaal dingen veranderd. Zo gaat er ook nog een heel mooi verhaal. Dat is dat je had natuurlijk 250.000 van die lammeren daar. En hoe wist je nou wat jouw lammetje was? Dus die lammetjes, die kregen een bordje om met de naam van de familie. En dan gaat het verhaal dat op het moment dat Jezus aan het kruis gaat, dan wordt daar een bordje boven zijn hoofd gespijkerd, wat wij altijd, daar zeggen wij van Inri. Maar daar werd het in het Grieks, in het Hebreeuws en in het Aramees gezet. Maar als je... He, want er stond dan Jezus van Nazareth, koning der Joden. En als je daar de eerste letters van neemt in het Hebreeuws, dan krijg je Jod, He, Vav, He. En dat is weer de naam van God. Dus dat is ik heb dat niet kunnen staven, maar dat is een verhaal. Dat gaat rond op internet, kun je opzoeken. Dus het verhaal is dan dat die overpriesters, die worden eigenlijk heel boos op Pilatus als ze zien welk bordje die heeft geschreven. En het verhaal is dan dat ze zien dat daar de naam van God staat. En dat er eigenlijk de naam van God boven, want hij is het lam van God. Jod, he, vav, he, de naam van God. Ik kan het niet staven, het staat ook niet in de Bijbel. Het is een. Het klopt wel, Hebreeuw technisch klopt het wel, dat de Jod, want je krijgt Joshua, Nazareth, zoiets. Dus Hebreeuws technisch klopt het wel, ik vind het alleen niet terug in de Bijbel, maar ik vind het wel een mooi verhaal, wat op zich wel zou kunnen.
Hey. Dus de moslims hebben het uiteindelijk overgenomen.
Dat offeren, ja, maar de moslims hebben heel veel overgenomen van...
In feite...
Ja, je moet er ook niet meer aan denken, vind ik, dat wij ook die lammetjes allemaal moeten gaan slachten. Want ik zie het mezelf niet doen. Nee, van een jaar oud. Ja, ja, maar ook dat. Ook dat. Ik kan nog geen vogeltje doodmaken, Paul. Maar het is waar, Lea. Kijk, het zijn allemaal hele beeldende dingen. En ik denk ook dat de kracht is van die dingen. Het was heel beeldend. En daardoor kunnen wij het ook heel goed nemen als voorbeeld. En de link leggen. En ja, dat vind ik ook het leuke van deze avond. Dat we heel specifiek naar dat soort voorbeelden kijken. Heeft er verder nog iemand iets? Dan wil ik het afsluiten. Dan zijn we mooi op tijd klaar. Ik wilde nog een lied zingen en ik wilde bidden met elkaar. Ja, zet...